Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 121, versen 1 en 2. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en wat er verder volgt. 121, vers 1 en vers 2. Aan u zal worden voorgelezen 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Ik herhaal 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Na de schriftlezing wordt u een artikel gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis na de schriftlezing.
Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet dat uw knecht een heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, Eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, maken er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Artikel 26 van de enige voorbidding van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigde tezamen met de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander, naar ons goeddunken, te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert, in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan, nog begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen om de uitnemendheid en waardigheid onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom de apostel, willende deze zotte vrees of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Insgelijks Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, als hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar. Gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden, in zijn naam ons zal gegeven worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 146, de versen 1, 3, 7 en 8. Prijs de Heer met blijde galmen. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. En ik lees u het eerste vers. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Gaat vanmiddag over een vrouw. Een vrouw. Zo begint het hoofdstuk. Een vrouw. En dan letten we op 3 dingen. In de eerste plaats die vrouw roept. In de tweede plaats die vrouw gelooft. En in de derde plaats die vrouw is dankbaar. In de eerste plaats die vrouw roept. Vers 1. Riep tot Elisa. In de tweede plaats die vrouw gelooft. Vers 2 tot en met vers 6. En in het bijzonder vers 5, het laatste gedeelte. En zij goot in. En in de derde plaats, die vrouw is dankbaar. Want ze keert met die geweldige opbrengst terug naar Elisa. En Elisa zegt: leef bij het overige. Het gaat over een vrouw, 29 eeuwen geleden. En we letten erop dat die vrouw roept. We letten erop dat die vrouw gelooft. En we letten erop dat die vrouw dankbaar is. Gemeente, we zijn vandaag samengekomen op de biddag. Op de basisscholen hebben ze aandacht besteed aan dit gedeelte uit de Bijbel. En vandaar dat we vanmiddag een ogenblik stilstaan bij deze geschiedenis die we wel eens eerder jaren geleden hebben bepreekt. Het is elke keer weer opnieuw een verrassing om dan zo'n gedeelte te overdenken en na te gaan wat de boodschap is des Heren, ook op een dag als deze. U weet, een biddag, dat is een dag van afzondering. En dan komen we samen om het komende jaarseizoen te overdenken. En in stil te staan bij het feit dat wij van alles krijgen. Overvloedig zelfs in onze samenleving. We kunnen het bijna niet op wat we allemaal wel niet krijgen van de hoge en de heilige God. Vanmorgen werden we wakker. En de zon die schijnt, en vanmorgen ook toen ik in de auto naar Berkenwoude reed. En we vinden dat eigenlijk zo'n beetje vanzelfsprekend. Want we kijken ineens op internet naar de weersverwachting. Oh ja, morgen, mooi weer, de zon schijnt. Dus dat is aangenaam. Alsof dat vanzelfsprekend is. Gemeente, dat is het niet. De zon gaat op en dat is Gods trouwe zorg. Kan ook anders. Kan ook zijn dat we wakker worden en dat het stormt buiten. Jaren geleden in Zeeland braken de dijken. En toen verdronken mensen. En dan zijn opeens alle vanzelfsprekendheden verdwenen. Maar wij mogen opstaan en de zon die schijnt. Ja, zegt u, maar dat komt door de draaiing van de aarde om de zon en de aarde om haar as. En de aarde die tijdens dat draaien ook nog weer een beweging maakt. Dat is natuurkunde. En die bestudeert de wetten van de zwaartekracht. Maar het is wel God die deze wetten heeft gegeven. En die deze hele wereld tot op dit ogenblik in stand houdt. De zon gaat op. Er is nog lucht om in te ademen. We hebben zuurstof. Hoeveel mensen en plaatsen zijn er niet waar de lucht bevuild is en waar mensen moeten vrezen voor hun leven? Hoeveel plaatsen zijn er niet en hoeveel mensen zijn er ook niet op aarde die wat mankeren aan hun longen en die niet meer gewoon kunnen ademen? Trouwens, de hele nacht hebt u kunnen doorademen terwijl uw lichaam het niet eens bewust was, uw hoofd tenminste. En God heeft de hele nacht voor u, voor mij gezorgd. En op een middag vragen we of de Heer het komende seizoen weer opnieuw voor ons wil zorgen. We hebben eten nodig. Dat eten, ja, dat groeit zo. Als je een zaadje in de grond stopt, dan groeit het. Een beetje water erbij, wat zonlicht erbij. En dan groeien de komkommerplanten en dan groeien de bananenbomen rond de Evenaar. En dan groeien allerlei andere vruchten wel vanzelf uit de aarde. Ja, zo kijken wij daarna oppervlakkig. Maar als God de regen inhoudt, dan groeit er niks. En als er geen zaad is, dan groeit er ook niks. Ook het veldgewas, het heeft nodig de zorg van de Heer. En wij bidden op een bidden of de Heer ook het komende seizoen weer voor ons wil zorgen. Zodat we brood hebben om op te eten. Zodat we iets hebben om op te drinken. Zodat we groente hebben bij onze maaltijd. zodat er iets is om ons lichaam te onderhouden. Daarnaast hebben we een gezin. Daarnaast wonen we samen in bepaalde verbanden. Verder hebben we een gezondheid en die kan zwak zijn of sterk zijn. Maar ieder van ons heeft bewaring nodig. Ook het komende seizoen. Op een middag bidden we de Heer of Hij ons wil bewaren. En met ons wil zijn in onze gezinnen. En of Hij een vurige muur rondom ons wil zijn. De Heer heeft in de Bijbel gezegd, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan. Er zijn mogelijk vele problemen in uw persoonlijke situatie, in uw huwelijk, in uw gezin, op uw werk en waar dan ook. Misschien heeft u geen goede middelen om tot oplossing te komen. Gemeente, zou het ook niet vaak zo zijn dat we het voornaamste en het allerbelangrijkste middel allang zijn vergeten? Wat is het belangrijkste middel als je ziek bent, erg ziek bijvoorbeeld? Wat is het belangrijkste middel als je noden en problemen tegenkomt in de persoonlijke situatie? Nou ja, als je ziek bent, dan ga je naar de dokter. En de dokter heeft goede middelen. En als die middelen gezegend worden, dan worden we weer beter en dan kunnen we weer 10, 20 jaar verder leven. Als we problemen hebben, hebben we therapeuten, hebben we mensen die ons kunnen adviseren, dan hebben we wijze adviezen nodig. En zeker, ik zal dat allemaal nooit ontkennen. Wij moeten de middelen gebruiken. Maar weet u, gemeente, wat de Bijbel ons leert? Dat het allerbelangrijkste middel is het aanhoudende gebed. En gebruiken wij dat middel nou ook? Of hangt dat er een beetje bij in ons leven? Hebben we vanmorgen gebeden? Gelukkig als dat nog in ons geweten weegt. Om 's morgens als we wakker worden de Heer te zoeken. En vanavond weer opnieuw onze knieën te buigen. We gaan vanavond ook spreken over dat biddende leven. Hoe dat nu gestalte krijgt. En hoe de Heer dat leert in de Bijbel. En vanmorgen en vanmiddag weer opnieuw. Dat biddende leven, die vrouw daar 29 eeuwen geleden. Een vrouw die roept. Een vrouw die gelooft en een vrouw die God eert voor wat God heeft gedaan. Op een middag zijn we samen om de Heer te smeken, om zijn onmisbare zegen. Laat dat ook doorklinken straks als u naar huis gaat. En dat we niet naar huis gaan, nou, ik vond er niks aan. Moet de volgende keer eens ergens anders heen. En dat was niet goed en dat was niet goed. Dan hebt u de duivel aardig in uw hart toegelaten. Maar dat we straks nou naar huis gaan en zeggen, kijk, daar was nou een vrouw om jaloers op te worden. Mag ik dat leven ook kennen? En dat we dat leven waar het hier in 2 Koningen 4 over gaat, mogen beoefenen. En als dat wordt beoefend, dan komt er vrede en blijdschap. Dan worden we verwonderd en verootmoedigd. Dan krijgt u dat biddende leven. Dat leven waarvan Jacobus zegt, zo iemand lijdt, dat hij bidden. Dat biddende leven wat door de Heer Jezus zo is beoefend tijdens een omwandeling op aarde. Dat biddende leven wat we vinden in de psalmen. Dat biddende leven wat is tot eer van God. We gaan het eens na in deze geschiedenis. Geschiedenis door de Heilige Geest opgeschreven die 29 eeuwen geleden plaatsvond. In die tijd van Agab en zijn opvolgers. Joram en Ahazia enzovoorts. Van Omri ook, de vader van Agab. Een tijd waarin de Baals werden gediend, de gouden kalveren werden gediend en het tienstammenrijk steeds verder afweek van God. Ze hadden eigen goden gemaakt en dan vonden ze fijne goden, aangename goden, dichtbij, tenminste al dat getrek naar Jeruzalem met die tempel en met die offers enzovoort. Veel makkelijker als je in Dan en in Bethel je offertjes kon brengen. En bovendien als je een heuveltje in je huis en in je tuin had met een klein Baalsbeeldje erop, een godsdienst dichtbij, een godsdienst helemaal naar de mens. Dat was het tienstammenrijk. Een rijk wat tenslotte is weggevoerd door de Assyriërs en wat tenslotte is opgegaan in de volken, hoewel de Heer er ook nog uit terugbrengt, want we lezen het Nieuwe Testament van Anna uit de stam van Aser. God brengt dat Joodse volk weer samen en er staat in Romeinen 11, alzo zal geheel Israël zalig worden. Hier in 29 eeuwen geleden. En dan komen we bij een vrouw. Wat is er met die vrouw aan de hand? Een getrouwde vrouw, ze was getrouwd geweest. Maar in de eerste plaats lezen we weduwe geworden. Nou, iedereen die weduwe of weduwnaar is, die weet wat dat betekent. Dat zijn geen geringe dingen. Waarvan we denken, nou ja, dat is een 2 maanden, 3 maanden en na een jaar of wat, dan is dat wel weer over. En dan gaat het leven gewoon zo weer verder, weet u wel. Nou, dat moet je maar aan die personen zelf vragen hoe dat nou is. Hoe dat elke keer weer terugkomt. Dat gemis, die pijn, een weduwe wordt ons hier getekend. En dan een weduwe niet in de 21ste eeuw, 2018, nee, 29 eeuwen geleden. In een samenleving zonder voorzieningen voor weduwen. Dus die vrouw die was een beetje overgeleverd, zouden we zeggen, aan de grijpgrage handen van heel de omgeving. Een vrouw met veel moeite en veel verdriet. In de tweede plaats had ze 2 kinderen. Een weduwe met 2 kinderen. En dat is ook alweer apart, want die kinderen eisen natuurlijk veel zorg. Veel aandacht. Zorg van vader, zorg van moeder. Maar vaderlijke zorg die is er niet, dus ze staat er alleen voor om die kinderen op te voeden. Dat is niet gering. Ook voor deze vrouw niet, ook in die tijd waarin iedereen de baals en iedereen de goden van die tijd dient. Dan staat ze er wel alleen voor om die 2 kinderen te vertellen van haar man. En dat haar man een profeet was en de God van Israël diende. Want er waren er nog 7000. Elia dacht in zijn ongeloof dat hij de enige was die over was gebleven, maar dat was niet waar. Hier lezen we er ook over 1 van die 7000 die de Heere nog had overgehouden en die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Een weduwe. Een weduwe met 2 kinderen. Een weduwe met veel gebrek en veel problemen, nood, financiële nood. En dat is het derde wat ons de Bijbel vertelt. Schulden. Nou, schulden die kunnen moeilijk zijn en in onze tijd heb je dan allerlei regelingen daarvoor, schuldsaneringen, noem maar op. Maar dat was het toen helemaal niet. Schulden betekent betalen. Niet goedschik aan, maar kwaadschiks. Het waren ook hardvochtige tijden, want u moet ook weten, Israël had God verlaten en ook de instellingen van God. De instellingen van God waren om weduwen, dat weduwen bijvoorbeeld gedeelte van de opbrengst van de oogst mochten houden. Dat die mochten rapen op de korenvelden, denk aan Rut bij Boas. Maar dat deden ze in het 10-stammenrijk niet meer aan. Nee, natuurlijk niet. Aan die oude geboden en inzettingen van Mozes. Ze hadden nieuwe geboden van Baal en van de 2 kalveren. En dat waren natuurlijk voor de rijke mensen prima geboden. Maar voor de armen onderaan de samenleving waren dat hele slechte geboden. Dat waren geboden waardoor de armen armer werden en de rijken rijker. Dat bracht een zeker geweldige ongelijkheid in de samenleving. Dat was een wereld waarin Agab zei, die Nabot, die staat me in de weg. Hup, vermoorden die man. Zo ging dat. En zo ging het ook met die weduwe. Er was werkelijk waar niemand die ze om haar bekommerde. En ze woonde daar in een dorp, misschien ergens achteraf in een straatje of in een hut. Met 2 kinderen en een berg schuld. En dan komt de schuld weer. 1 keer, 2 keer. Elke week die martelende gang. En dan komt die man betalen, mevrouw. Ja, maar ik heb geen geld. Ik heb amper te eten. Betalen. En dat gaat zo door. U begrijpt, die vrouw heeft slapeloze nachten. En dan tenslotte komt het zover dat die man die ook aan de Mozaïsche wetten geen enkele boodschap heeft, die goede wetten die God aan Israël gaf, die 2 jongens van u die verkoop ik als slaaf. Nou was slavernij in die tijd bekend. Het was ook in Israël strak gereguleerd. Maar daar trokken de mensen zich niks meer van aan in het 10-stammenrijk. En slavernij, dat betekent het einde van die 2 kinderen. Misschien wel verkocht in Egypte of op welke slavenmarkt dan ook. En dat die schuld is en geld, althans misschien een deel. Dus daar zit die vrouw in haar nood, in haar ellende, in haar verlorenheid en in haar reddeloosheid. Alles valt haar uit handen. En dan ben je huwelijk begonnen met een man die dominee wordt. En er komt niks van terecht. Door God verlaten, door iedereen verlaten. En de schuld die eist. En zo staat ze in het leven. om wanhopig van te worden. Ze staat bijna op de rand van de ondergang. Zo moet u dat zien, gemeente. Nog even en ze valt zo in de verdorvenheid en in de ellende neer. Dat is die vrouw. Zo wordt dat hier getekend. En nou eens even wat u dan zou doen. Nou heb ik zo wat omstandigheden getekend. Wat zouden wij nou doen, gemeente? Nou even los van wat hier staat en wat mijn eerste punt is. Wat zou jij nou doen als je zulke ellende meemaakt? 4, 5, 6, 7 dingen tegelijk. En alle andere mensen gaat prima mee. En die schulden die klopt maar aan. Nou het eerste wat u natuurlijk zou doen, dat is mopperen. Dat deden de Israëlieten bij de uittocht ook. En murmureren. Dan weer over het eten. Dan weer over de leiding van de Heer. En dan weer hierover en dan weer daarover. Mopperen. Een vrouw mopperen. Nee, dat staat er niet. Zeg het maar even om het helder te krijgen wat hier gebeurt 29 eeuwen geleden. Nou ja, misschien kan die vrouw ook eens wat praten. Misschien eens met de buren en met de overburen en met de andere mensen in het dorp waar ze later die vaten van krijgen, weet u wel. En misschien willen die mensen wel helpen, maar dat blijkt allemaal niet. Misschien hebben ze het gedaan, maar er is geen mens die er helpt. Althans, je krijgt niet de indruk bij dat eerste vers dat er ook iemand maar een hand naar eruit steekt. Ze hebben er geen zin aan of geen geld voor of geen moeite voor gedaan. Die vrouw zit alleen, die blijft alleen en daar zit ze. Mopperen. Andere mens, dat helpt niet. En dan? Nou ja, je zou ook kunnen denken. Ja, wat zou ik kunnen denken? Nou, misschien. Net als Saul. Het zal maar zo hoog gaan lopen, hè, het water. Er geen kant meer op kunt. Zegen God en sterf, zegt die vrouw van Job. Tegen haar man als ze 10 kinderen hebben begraven. Wat dacht u? Zouden die wanhopige gedachten in het hart van die vrouw niet zijn opgekomen? Het is geen mens van ijzer, gemeente. Het is niet iemand van metaal. Net een mens als u en ik. En dan grijpt alles je aan. Ja, dan ga je de dood verkiezen boven het leven. Zo wordt deze geschiedenis, zo komen we hier die vrouw tegen. Zegen God en sterf. Die God van je man. Nou, de duivel pookt dat vuur wel op natuurlijk, dat begrijpt u. Dat is heerlijk als die zulke gedachten en zulke daden tegenkomt. Dan is heel de hel daar blij mee. Want dat zou tot oneer van God en dat zou tot glorie van de Satan zijn. Maar de engelen worden er bedroefd over. Nee, dat lezen we ook niet. Wat dan? Nou komen we bij het geheim van mijn eerste punt en bij het begin van deze geschiedenis. Want dat is zo geweldig, gemeente, wat hier staat. Dat is zo indrukwekkend. Want er waren vele weduwen in dat land. Elisa zegt het later, er waren vele weduwen in Israël. De Heer Jezus zegt dat. En er kwam er geen één. Allemaal zelf oplossingen gezocht. En hier is een weduwe die komt. En wat gaat ze doen? Riep tot Elisa. En wat is daar nou zo groot aan? Wat is daar nou diep indrukwekkend aan, gemeente? Elisa is de profeet Gods, de opvolger van Elia. Elisa is de mond Gods. 29 eeuwen geleden was de Heer Jezus nog niet op aarde verscheen. De Messias was nog niet gekomen. God openbaarde zich door middel van de profeten. En Elisa was de vertegenwoordiger van God op aarde. Hij was de mond Gods. En dan zien we die vrouw aankomen. Mensen kunnen haar niet helpen. De omstandigheden zijn wanhopig. En ze vlucht. Ze roept tot Elisa, roept tot God. Uit de diepte, Psalm 130 krijgt hier gestalte, roep ik tot God. Een roepende vrouw, gemeente. En dat is onze eerste gedachte, waar we eens even heel goed naar moeten kijken. Hoe komt dat nou in de eerste plaats dat die vrouw roept? Sommigen denken dat komt door al die nood. Ja, dat is de aanleiding. Maar weet u, nood, dat kan de mens ook verbitteren en verharden. Er zijn miljoenen mensen op de aarde. Er zijn duizenden mensen in de kerk. Nood maakt mensen hard. Bikkelhard soms. Nood leert niet bidden, gemeente. Dat is een verkeerde gedachte. Nood verbittert. Nood die brengt innerlijke wrok tevoorschijn. Als er nood komt in ons leven, dan komt er wat naar boven, gemeente. Je schrikt soms van jezelf. En hier roept een vrouw. Roep tot Elisa. Nee, dat doet niet nood, is wel een aanleiding. Net als later bij de Canaanese vrouw die had een ziek kind. En dat zieke kind, dat drijft haar uit. En zo kunnen er aanleidingen zijn in ons leven. Dat kan nood zijn, dat kan een droom zijn, dat kan een ernstige preek zijn. Dat kan een ziekte zijn, dat kan iets fijns zijn, een geboorte van een kind. Er kunnen honderden aanleidingen zijn. Waardoor een mens komt bij dat woord en dat woord komt bij een mens. Maar de aanleiding is niet genoeg. Hoe komt het dat die vrouw dan roept, gemeente? Dat heeft een oorzaak. En wat is de oorzaak? We hebben hier een van die 7000. We hebben hier een van die getrouwen in Israël. En door de weg die de Heere met haar gaat, wordt als het ware dat roepen uit de diepte geboren. Gewerkt door Gods geest. Die dat werkt door middel van de mond van Elisa. En door zijn boodschap. Dat ware roepen, gemeente, dat komt niet op uit onszelf en uit onze kelen en uit onze harten. Dat wordt gewerkt door Gods geest, want de Heer opent het hart van Lydia, opdat ze achtnam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dus we dat mogen merken in ons leven, dat het niet bij ons, maar bij God vandaan komt. Dan is dat ook een heel opmerkelijk, een heel indringend roepen. Die vrouw die roept persoonlijk, die vrouw die roept aanhoudend. Tot Elisa. Nou, dat is het eerste. Dat is de door Gods geest gewerkt. In de tweede plaats, en dan gaan we nog even terug naar wat ik zo even zei. Het is ook een heel ernstig, een heel aangrijpend roepen. Hoezo aangrijpen? Nou ja, gemeente, we kunnen allemaal wel eens roepen. De een die roept hierom, de ander roept daarom, de ander roept daarom. Maar dat is vaak zo weer over. En dat zijn we ook een dag later alweer vergeten. Maar dat ligt hier bij deze vrouw wel even anders, gemeente. Ze staat op de rand van de ondergang. En daar uit die diepte roept ze tot God. Ze kan met andere woorden geen kant meer uit. En dat zien we zo duidelijk in deze geschiedenis. Zolang een mens nog een kant uit kan, zolang die nog ergens een mogelijkheid ziet van nature, dan grijpt hij dat aan. De een grijpt dit aan, de ander grijpt. Je bent erg ziek. Nou, dan zijn de dokters, zijn de ziekenhuis, daar de therapie, een alternatieve therapie. Dit nog eens even proberen, dat nog eens even proberen. Een mens zoekt van alles op. Maar bij die vrouw zijn er geen wegen meer. Alle andere wegen zijn afgesloten. Ze kan er niet één meer bewandelen. En alles wat ze tegenkomt, dan roept er toe. Bij mij is het niet. En uit die ingrijpende diepte. We zouden zeggen vanuit de onmogelijkheid. Roept ze tot God. Tot Elisa. De vertegenwoordiger van God. En nou nog iets. Dat is ook wel mooi, dat ligt ook een beetje in het woord begrepen. Gewekt door Gods geest, uit de diepte komt dat op. En nou in de derde, roepen. Ja, wat is roepen? Nou, je hebt fluisteren, je hebt praten, je hebt mompelen. Allemaal dingen die iets aangeven dat we iets doen met onze stem. En wat is roepen nou? Ja, wat is roepen eigenlijk? Ik had gedacht bij me, nee, dat is geen roepen. Wat is roepen eigenlijk? Wat is roepen uit de diepte? Roepen, dat zouden we ook kunnen vertalen met schreeuwen. Dat is niet iets heel moois. Dat is er ook niet prachtig wel gevormd met prachtige heerlijke zin. O Elisa, ik heb zoveel problemen en nou dacht ik bij mezelf, zou u niet wat kunnen helpen, bijvoorbeeld door me een paar euro te schenken enzovoort, enzovoort. En dat is niet een heel verhaal. Daar komen wij meestal mee. En dan hebben we een heel verhaal over anderen, over Henk, Piet en Klaas en weet ik veel wie allemaal. Die vrouw die schreeuwt. En wat zou ze nou schreeuwen? Help! Ze komt met haar nood bij deze profeet. En gemeente, dat is het ook iedere keer opnieuw in de Bijbel, hè. De nood gaat dringen. De nood gaat klemmen. Denk dan niet dat, met eerbied gesproken, God verlegen is om lange verhalen, grote verhalen, noem maar op. Saulus van Tarsen, zie hij bidt. Het is schreeuwen in Damascus. Roepende uit de diepte. Schreeuwen tot deze God. Het was menens in het leven van deze vrouw. En alle andere wegen waren afgesloten. En zo roept die weduwe tot God. Nou zou ik er nog een heleboel dingen bij kunnen doen. Maar ik stel maar heel eenvoudig de vraag. Hebben we nou ooit in ons leven wel eens zo geroepen tot God? Dat is heel persoonlijk. Daar weet God van en daar weet u zelf van. En dat is een roep uit de diepte. Tot deze God. Om uitkomst. Voor uw ziel en in uw nood. Is dat nou niet belangrijk op een biddag? Dat roepende leven, dat roepen uit de diepte tot de hoge God. De wereld weet er niet van, die kunnen praten. De godsdienst kan redeneren en beschouwen. En dit is te lang en dit is te breed en dat is te zwaar en dat is te oppervlakkig. De godsdienst blijft altijd in het leven gemeend. Maar Gods volk komt in de diepte. Die houden geen stuiver meer over. En die gaan die situatie van deze weduwe herkennen en steeds opnieuw beleven. Dat worden bankroetiers. En weet u wat een bankroetier is, gemeen? Die zegt op biddag, heren, niet ons, o heren, niet ons. Die kunnen alleen maar schuld meebrengen. En als de schuld die eist, dan kunnen ze vanuit zichzelf met één ding zeggen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En nou zegt u misschien, ja, dan heb je weer die typische gegenbenadering. Altijd maar weer die zonde en dat stuk van de ellende en weet ik wat allemaal meer. De Heere leert het zijn kinderen elke keer weer opnieuw. Hier in deze is een gelovige vrouw, het is een vrouw die de Heere vreest. En ze komt met al haar vrezen, met al haar godsdienst in de dood terecht. En daaruit die dood begint er geen moppergeschal te horen, maar een roepen geboren. En gemeente, daar is de duivel zo'n vijand van. En daar zijn de engelen blij mee. Nee, laat ik het nog anders zeggen. Daar is God blij mee. Er is blijdschap in de hemel. Over een zondaar die ze bekeert, meer dan 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. De hemel is blij met een arm schreeuwend mensenkind die alles uit zijn handen is gevallen en die op een biddag vandaag alleen God maar overhoudt en alleen de toevlucht wenst te nemen tot die leven en die eeuwige God. Kent u dat nou ook voor het eerst en opnieuw? Dat kan 's nachts gebeuren, kan overdag gebeuren. Dat kan diep gaan en dat kan wat minder diep gaan. Maar Gods kinderen weten ervan uit de diepte, roep ik tot u, dan krijgt Psalm 130 een gestalte in hun leven. Dat was mijn eerste gedachte. Een weduwe, een vrouw die roept. Het is niet mijn enige gedachte, let op gemeente. Ja, wat nu kun je zeggen van, nou dat is toch wel mooi. Fijn dat die vrouw dat nou toch doet en dat we dat nou toch mogen horen. ja, we moeten ons daar maar eens in deze donkere tijd toe beperken. Nee, natuurlijk niet. Want met dat roepen is er een nood niet opgelost. Maar wat moet er dan gebeuren? Hoe wordt die nood van die vrouw nou opgelost? En daar gaat onze tweede gedachte over. Als we stilstaan bij een weduwe die gelooft. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? We horen een vrouw die gelooft. En daar staan we in onze tweede gedachte. Dan nog een ogenblik bij stil, maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed. En wat er verder volgt, 145, 3. Een vrouw die roept, een vrouw die gelooft. En nu gaan we eerst dat geloof, waar trouwens dit gedeelte de meeste woorden aan besteedt. Kijk maar vers 2 tot en met 6. Dus het is als ware alsof de Heilige Geest let daarop. Daar gaat het toch wel om in dit gedeelte, dat die vrouw, die roepende vrouw, gelooft. De daden van het geloof openbaart. We hebben er afgelopen zondag ook bij stilgestaan, hè? Maria, die de Heer Jezus heeft gezalfd, ook weer een geloofsdaad. En dat zien we hier nou ook. We gaan het eerst eens even na vanuit de Bijbel, wat er nou staat. Wat er 29 eeuwen geleden gebeurd is en wat de Heilige Geest ons laat beschrijven. In vers 2, daar lees ik dat die vrouw bij Elisa komt en Elisa zegt, wat zal ik u doen? En de vraag, heb u nog wat? En dan zegt ze, een kruik met olie. Nou, een kruik, u moet daarbij waarschijnlijk denken aan een soort klein flaconnetje met misschien 5 centiliter, een heel klein beetje zalfolie. Misschien hebben ze dat wel van een man gekregen, een soort geschenk wat echtgenoten aan elkaar geven bij de huwelijkssluiting bijvoorbeeld. Een soort laatste herinnering aan een overleden man. bij wijze van spreken. En dan zit er in zo'n klein kruikje, heel klein beetje, heerlijke zalfolie. Dat is het. Erg duur materiaal, maar ze hebben er heel weinig en ze hebben dat tot het laatste bewaard. Misschien vanwege de herinnering, maar dat weet ik niet. In de tweede plaats lezen we dan in vers 3 dat Elisa tegen haar zegt dat ze allerlei vaten moet houden. Die vrouw die woont dus in een dorp. En dan moet ze het hele dorp rondgaan en bij de buren, bij de overburen, die natuurlijk ook wel weten van haar nood en van haar zorg. En dat die schuld weer komt en daar hebben ze misschien wat van gezegd. Lege vaten, dus allemaal lege emmers enzovoort, zouden we in de woning zetten. Ik zal zo nog wel uitleggen waarom de Heer dat doet, waarom ze nou overal al die vaten vandaan moet halen. Dan lezen we in de derde plaats, in vers 4, kom dan en sluit de deur voor u en uw zonen toe, dus geen nieuwsgierige mensen die erbij staan te kijken. En neem dat ene kleine beetje, die herinnering aan die man die u hebt, en gooi dat maar in die vaten. Dat was natuurlijk niet gering wat de profeet vroeg. Want dat was nou zo ongeveer het laatste wat ze had. Het allerlaatste. Een dierbare herinnering. En ga dat dan maar zo in die al die lege vaten die u hebt, die u verzaamt, gooi het er maar in. Nou ja, we zouden als we gaan redeneren zeggen, dat is een hele vreemde opdracht. En zulke dingen moet je natuurlijk niet doen, want je maakt je problemen alleen maar groter in plaats van dat je ze oplost. Verkoop dan dat kleine dingetje misschien voor een euro of 20 zouden we... Heb je nog wat? Nee, vaten en dat kleine flesje leeggooien in die vaat. Zo ging ze heen en doet de deuren dicht. Ze zet die vaten er neer. Zie die weduwe staan, hè? Vrouw, kleine dingetje. Twee kinderen, twee jongens, laten we zeggen, van een jaar of 10, 12... Die staan erbij, hebben al die emmers, het hele huisje staat vol met al die emmers. Misschien de planken vol, heel de huis vol. Dan pakt ze dat kleine kruikje. Misschien een poosje naar gekeken. Weet u wat ik ook denk, dat ze daar nog eens een keer gebeden heeft. En dan breekt ze de top van dat kruikje af. Ja, en dan hou je dat op de kop en dan is het leeg. Nou, dat zegt het ongeloof. En wat die vrouw dan doet, hè, vers 5, en zij goot in, dat is geloof, zij goot in, dat is nou daadwerkelijk geloof. We hebben niks van onszelf te verwachten, dat kan alleen als God een wonder doet, hè, en dan voltrekt zich daar dat wonder, en die vrouw die houdt er en ze goot in. En als die vaten vol zijn en de laatste, dan staat de olie, de zalfolie stil. Nou, dat is nou wat er staat in de Bijbel. Ik heb dat genoemd het geloof van deze vrouw, de geloofsoefening. Want dan kunnen we daar eerst eens even met ons verstand wat naar gaan staan kijken. En dan zijn er allerlei vragen te stellen. Bijvoorbeeld, had Elisa dat nou niet op een andere manier kunnen doen? Had maar Elisa nou die nood van die vrouw niet op een andere manier kunnen op? Ja, natuurlijk had dat gekund. Hij had ook kunnen zeggen, vrouw, mee, waar is je man begraven? Verderop in het hoofdstuk, dan lees je dat Elisa een jongen weer tot het leven brengt. Dan gaan we er naartoe, dan zal ik in godsnaam je man opwekken. Had ook gekund natuurlijk. En dan was die man weer tot het leven gekomen, had ze weer de huwelijk voor kunnen zetten, was die man kunnen gaan werken, had de schuld opgelost enzovoorts. Elisa had natuurlijk ook een bode naar de koning kunnen sturen en kunnen vragen, koning, ik heb hier een vrouw met problemen, wilt u dat regelen? En Elisa had wel voldoende contacten met het hof dat geregeld zou kunnen worden. Elisa had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik zal eens met de schuldheer gaan praten en misschien wil die een keer de hand over zijn hart halen in deze situatie. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar waarom nou dit? Waarom nou dit? En waarom nou dat ze dat kleine beetje olie moet leeggooien in al die lege flessen, al die lege emmers? En waarom deze weg? Nou, God doet een wonder. En waarom doet God nou een wonder? Niet om in de eerste plaats die vrouw het aangenaam te maken of Elisa beroemd en bekend te maken. Maar omdat hij de God van het leven is, de Almachtige. En dan zien we hier dat hij zich de Almachtige God openbaart in het leven van een stel machteloze mensen en dat hij door het geloof antwoordt. En dan moeten we die geloofdaad van die vrouw en de weg die Elisa wijst eens overdenken. Want wat is nou geloof, gemeente? Ja, wat is nou geloof? In de eerste plaats, dat is noodzakelijk. Want als die vrouw had gedacht, ja, dat kan Elisa nou wel zeggen. En ja, het is nou het laatste wat ik heb. En als ik dat nou ook in die emmers ga gooien, dan heb ik straks helemaal niks meer. Laat ik nog eens met die schuldheer gaan praten. Dat is ongeloof. En daar kom je mee om. Dit is de enige weg die de Bijbel ons aanwijst. Dit is de noodzakelijke, de weg van het geloof. En zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Laat dat diep in uw ziel doordringen, gemeente, jong en oud. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Als die vrouw niet in geloof op Elia had gegaan, was het nog een mislukking geworden. Geloof is noodzakelijk tot zaligheid, tot redding. En zonder geloof, gemeente, rust de toorn Gods op ons. En die niet gelooft is al reden veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd de stem van de Zoon van God. Dit is nodig. Het ware geloof, wat zich hier in dit gedeelte openbaart. Kent u ook de klem daarvan in uw leven? We kennen misschien de gedachte erover. En dat is natuurlijk op zich niet verkeerd dat we Bijbelse dingen denken. Maar gaan de Bijbelse dingen ook klemmen in ons leven? We moeten bekeerd worden. Nou, zolang u dat nog gewoon rustig kunt zeggen, blijft u onbekeerd. We moeten geloven. En zolang we dat nog rustig met elkaar kunnen bespreken en rustig kunnen slapen en rustig kunnen leven, blijft u ongelovig. Maar weet u wat de Heere doet? Dat wordt een klem in ons leven. Die vrouw kon geen kant meer op. Dan kun je niet meer met redeneringen overeind. Dan kun je daar niet meer naartoe en daar niet meer naartoe. Dus nog maar één weg naar God. En dan kan er alleen daar nog uitkomst vandaan komen. En nergens anders. En alles waar die noodzaak niet is gaan klemmen, dat houden we verdacht, gemeente. Want dan blijft de mens nog overeind met zijn redenering, met zijn beschouwing, met hier nog wat en daar nog wat en wat praten en wat doen. Geloof, dat gaat klemmen. Daar kun je geen kant meer op. Zult onthouden. Ging het al klemmen in uw leven voor het eerst en ook opnieuw. Want denk erom, gemeente, dit luistert ontzaglijk naar. En dan niet op een namaakmanier, maar op een echte manier. Dat er een oplossing bij God vandaan moet komen. En dan is het totaal verloren. Geloof. Dat brengt in de nood, gemeente. Dat gaat klemmen. Tweede plaats. De enige. Het is ook de goddelijke weg. Want wat is geloof, gemeente? Wat is de essentie van geloof? Kennen en vertrouwen. Geloof, dat is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Geloof, dat is de toevlucht nemen tot God. Buiten de God des hemels en der aarde, buiten God in Christus, is een mens rampzalig. Heeft hij geen enkele grond om waar dan ook maar op te staan. Geloof echter doet hem de toevlucht nemen tot de schuilplaats van de Allerhoogste. En dat geloof is noodzakelijk. En dat geloof richt zich op God en op God alleen. God in Christus. Waarom gaat die vrouw naar haar woning? Waarom neemt ze dat kleine beetje olie? Waarom tegen alle redeneringen in gaat ze de laatste wat ze nog heeft uitgieten in al die honderden emmers die ze daar heeft staan? Omdat God het heeft gezegd. Geen enkele andere reden. Niet omdat ze dat nou voelde. Niet omdat ze dacht van dat zullen de mensen. Of dat heeft Elisa nou eens tegen me gezegd. Laat dat dan maar doen. Enzovoort. Nee. Geloof in God zei het. En op grond van wat God zegt gaan we het doen. God zei tegen Noach bouw een ark en hij ging. God zei tegen Abram, ga uit je land en uit je macht. En hij ging. God zei bij monden van Elisa, giet uit en ze goot uit. Omdat God dat zegt. En nergens anders. Zullen we het onthouden, gemeente ook op de middag. Geloof houdt maar één ding over. Het spreken van God in Christus en al het andere. Het valt je compleet uit de handen. Ja, maar dit en ik heb toch wel eens dat en ik mocht toch wel eens voelen dit en ik mocht... Wil u daar God mee ontmoeten? Wil u daar straks de eeuwige en de heilige God mee ontmoeten? Met wat u ervoer, het gaat niet zonder ervaring. Maar maak daar uw grond niet van, gemeente, jong en oud. Geloof bouwt maar op één ding en dat is... Dit heeft God gezegd en dat is de waarheid en al het andere niet. Ik zal het onthouden, ook op de middag. Zo ik niet dat geloof dat in dit leven... Geloof is de enige. Geloof is de goddelijke weg dat rust op Gods belofte in Christus. En geloof dat wordt daadwerkelijk beoefend. Want ze neemt inderdaad dat flesje. En dan gaat het flesje onder de boven. En dan begint de olie te lopen. Totdat al die vaten vol zijn. Gemeente, we kunnen praten over het geloof en we mogen naar over de geschenk van het geloof, de gave, dat er een moment komt in ons leven, dat God ons wederbaart en dat geloof inplant in ons leven. Allemaal zeer belangrijke dingen. De noodzaak van de wedergeboorte, het is het begin van het geestelijk leven. Dat zullen we nooit vergeten, gemeente, in de ontmoeting met God gaat het niet om wat er ooit is gebeurd in mijn leven. Gaat het niet om wat de mensen wel niet allemaal van me hebben gezegd en gedacht. Maar in de ontmoeting met God gaat het om de daadwerkelijke omhelzing. En om de wetenschap dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maken Jezus Christus eigen ben. En dat is niet iets van lang geleden. Dat is niet iets waarvan ik kan zeggen, nou ja, ik heb dat dus toen en dat en zo. Nee. Dat moet een daadwerkelijke wetenschap zijn. Dat we die persoon van de middelaar hebben ontmoet. Opnieuw hebben ontmoet. Aan ons hart hebben gedrukt. En zegt, ja maar, hoe is dat dan? Hoe was dat bij die vrouw? Nou, hoe zou ze daar nou hebben gestaan? En dan staat ze. En dat flesje dat gaat leeg. Heb ze daar als koud, zomaar een beetje, ja, dat dacht ik wel dat... Nou, gemeente, dan heb je er nog niet veel van begrepen. Ik geloof dat de tranen over de wacht. Het is vol verwondering dat dingen omhoog houden. Die twee kinderen erbij. Ze hebben het niet kunnen begrijpen. Dat die grote God dit zei. En dat ze dat mochten aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel... Met een verwonderend oog. Geloof is niet een of andere theorie die rondzwermt in mijn hoofd. Geloof, dat is iets wat beoefend wordt. En daar waar het beoefend wordt, daar ga ik mezelf afschrijven. Alle dingen schade en drek. Daar wordt God groot en heerlijk. En daar krijgt Christus. Christus alleen waarde. U dan die gelooft, daarbij is hij dierbaar. Die vrouw heeft in dat olie die daar loopt iets aanschouwd van de goede tierenheden Gods voor haarzelf en er is ze bovenop gevallen. Geen kwaad woord meer van de God van Elise, van de God van Israël. Terwijl er zoveel kwaads in die samenleving van die tijd over die God werd gesproken. Terwijl er zoveel waren en zei die God, daar hebben we niks meer mee te maken. We hebben de Baals tegenwoordig en noem maar op. Geen kwaad woord meer over deze God. God in Christus. Dat was de God van een volkomen zaligheid. Die vrouw heeft denk ik wel gezongen in het huis. Ze heeft het gezien. Ze heeft het aanschouwd. Het persoonlijk deel aan mogen hebben. En elke keer weer opnieuw gemeen. Is dat de noodzakelijke werkelijkheid voor allen die de Heere vrezen? Hoe weet je nu of je de Heere... Heb je Jezus wel eens ontmoet? Want dat is doorslaggevend gemeen. En heb je hem door het geloof omhelst? Nee? Dan zou ik er niet gerust op zijn. Heb je hem bevindelijk omhelst? Zielsbevindelijk. Want anders kun je er niet gerust op zijn. Heb je hem bevindelijk omhelst? Dan is hij tot u gekomen. In de gewaad van zijn woord. Van zijn spreken. Dan hebt u hem in dat woord aanschouwd. Dan heeft dat woord van God kracht gedaan in uw ziel. En dan heeft hij alle noden opgelost in uw leven. Dan zijn er momenten in uw leven dat u wel kunt huppelen van zielenvreugd. Omdat die God naar u heeft omgezien. En dan komt het aan op dat werkelijk geloof, gemeente. Want anders zullen we deze vrouwen nooit verstaan. Heb u het verstaan? Heb u het begrepen? Ja, ik heb het wel begrepen, maar ja, het moet gegeven worden. Nou precies, dan heb u het nog niet verstaan, dan weet u het nog niet. Als je gaat verstaan, dan gaat dit klemmen, hè. En dan zul je niet eerder rusten. Dat je samen met die vrouw in die twee oorsten staat. En dat wonder van die zorgende God zult omhelzen. En dat dat mijn God is, want dat is geloof. Mijn Heere, mijn God. Nee, dit is niet een bepaalde oefening van het geloof. Dat is de essentie van het geloof. Mijn Heere, mijn God. Zullen we het onthouden. En nu in de derde plaats. Die vrouw die roept. Die vrouw die gelooft, daadwerkelijk gelooft. En die vrouw is dankbaar. Want dan zien we tenslotte in het zevende vers. Ja. Nou, eerst maar even weer naar de geschiedenis. Vrouw met grote nood. Een vrouw die aan de rand van de wanhoop staat en de menselijke wijze gesproken bijna in zou omkomen. Net als de vrouw van Job, zegen God en sterf. Door het geloof geeft de Heer de overwinning en dan... Ja, dat zal dan wel een vrouw worden die daar door het dorp gaat lopen en zegt, kijk, ik ben nou die vrouw, weet je wel, waar die schuldheer, ja, dat is een lelijke man en met twee kinderen, maar nou heeft God dat gedaan en dat moet u toch maar eens even, kom maar eens even hier, ik zou jou wel eens even vertellen hoe dat nou precies was. Een grote vrouw met een groot verhaal en weet ik wat allemaal meer. Nee, helemaal niet. Wat doet die vrouw? Daarbij al die volle vaten, met die kostbare zalfolie, de meest heerlijke, daar ligt een vermogen, we zouden zeggen, daar ligt voor een paar miljoen. Nou, wat zou u nou doen? Je hebt grote nood, je hebt dat wonder gezien van Gods ontferming en Gods barmhartigheid in je eigen leven. Wat zou je dan gaan doen? Nou, dan zouden we een plan gaan maken, een soort verkoopsplan. Die twee jongens die moeten opgroeien, dus die kunnen een mooi bedrijf gaan starten. En dan, jij gaat in het noorden dat spul verkopen, jij in het zuiden. Je doet er nog een handeltje bij. En dan hebben we zo mooi de schuld even betalen. En dan kunnen we zo verder de toekomst. We maken een geweldig plan. En daar hebben we God niet meer bij nodig. Nou, zo, dat is nou het ongeloof. Dat is ook het wondergeloof, weet u wel. Er waren een keer 10 Melaatse mensen. En die 10 Melaatse mensen hebben alle 10 aan de Heer Jezus. Waar wilt u ons beter maken? En de Heer Jezus maakte ze beter. En 9 gaan naar huis. En die hebben tegen hun vrouw en tegen hun familie. Kijk eens, mijn handen voegen helemaal gezond. Mooi, hè? En moet je hier eens kijken, er ook zo'n grote blaar. Ook helemaal weg. En dan kan ik weer werken. Dan kunnen we weer fijn vakantie houden. Kunnen we weer fijn werken. Kunnen we weer fijn in ons dorp. En naar de tempel gaan. En weet ik wat allemaal meer. 9 mensen. En er was ook nog een Samaritaan tussen. Wat deed die? Ja, die had natuurlijk ook wel zin naar huis te gaan. Maar er is iets anders. Die ging terug naar zijn weldoener, begrijpt u? De Heer Jezus had dat gedaan en de Heer Jezus komt hij terug. En zo loopt hij als een, mag ik het even, als een dwaas door het land heen. De Heer Jezus heeft mij genezen. De Heer Jezus heeft mij genezen. Wie? De Heer Jezus. Oh, Hoe dan? En dat is de allergrootste zaligmaker van deze wereld. Hij heeft me niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk vernieuwd. En zo gaat die man terug. Hij komt terug bij de weldoen. Die man heeft niet genoeg aan de weldaden, maar hij moet de weldoener heeft hij nodig. En wat zien we hier nou in de geschiedenis? Nou, gemeente, die vrouw gaat terug naar Elisa en zegt, wat moet ik nou doen? Ze heeft onderwijs nodig. En ze krijgt ook onderwijs en leiding. Je hebt mensen die zeggen, ik geloof er nou van niemand trekt, maar niemand meer wat aan. Dat is maar de vraag. Hier komt iemand anders die heeft geloof. En die keert terug naar de Elisa, naar de mond Gods. En dan krijg je gehoorzaamheid aan het woord van God. En dan zien we die vrouw terugkomen, gemeente. En dan wijst Elisa haar de, God haar de weg, ook voor de toekomst. Schuld betalen en van de rest mag je leven. En dan komt daar dat gehoorzame leven openbaar. Want geloof heeft een vrucht. En wat is de vrucht van het geloof? Gehoorzaamheid. Om die te doen uit dankbaarheid. Gehoorzaamheid niet aan sommigen, maar aan al de geboden God. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dan nog één gedachte en dan gaan we eindigen. Die vrouw moest een heleboel vaten halen. Het hele dorp. Waarom? Waarom kon Elisa nou niet zeggen, ik zal zorgen dat er een grote bak komt en dan zal ik dat wel regelen. Waarom moest ze nou overal bij al die mensen vaten gaan halen? Nou, dat is heel eenvoudig. Want ze moet die emmers ook allemaal weer terug gaan brengen. En dan komt ze bij elk huisje in het dorp komt ze aan. En zeiden die mensen, wat heb je daarmee gedaan? Nou, wat denk je dat ze toen gezegd heeft? Toen heeft ze in dat 10-stammenrijk, waar iedereen de Baals en de kalveren dient, er is een God in Israël, zult u dat houden? En dan zal ik vertellen wat die God gedaan heeft. En toen de nood mijn redder is geweest. En zo is ze huis na huis langs gegaan. En ze heeft een goede boodschap afgelegd van die eeuwige en die enige God in Israël. Sommigen hebben een beetje hoofdschuddend staan kijken. Anderen hebben misschien gedacht, nou daar zullen we nog eens over nadenken. En zullen er ook geweest zijn. Jaloers werd op die vrouwen die God hebben nodig gekregen. En die samen met deze vrouw nu al minstens eeuwenlang juichen voor Gods troon. En dat begint nou met roepen. Roepen uit de diepte. Dat begint steeds opnieuw met roepen. En dat vindt zijn bekroning in het geloof. Want het geloof is een genade die de wereld overwint. En dat niet vanwege het geloof, maar omdat het steunt op de persoon van de zaligmaker. En in die persoon alleen maar vreugde. Blijdschap en vrede vindt, zelfs in de grootste smarten. Kom, jong en oud, waar horen we nou bij? Misschien hoort u bij die schuldheer. Dat moet u hebben, hè? Of misschien hoort u bij de mensen in de omgeving die die vrouw ook maar aan de lot overlieten. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook niet op onze nek nemen. Dan zal uw einde niet vrede zijn. Misschien zegt u, nou ja, maar ik vind het toch wel een indrukwekkende. Ik hoop er nog eens wat mee te doen. Klemt het nog steeds niet. Nog steeds allemaal redeneringen. Het moet een keer vastlopen, gemeente. Echt waar. Dat je geen kant meer op kunt. En dat u bij wijze van spreken met die vrouw aan de rand van de wanhoop staat. Ja, niet vanwege de wanhoop, maar dat u in uzelf geen enkele oplossing meer hebt. Kent u dat nou of niet? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Terwijl mijn dood voorhanden scheen. Kent u dat? Waar die vrouw uit de diepte waaruit ze riep. Ook op een middag. Ook als we nadenken over de zorgen voor de komende tijd, waar we vanavond nog wel verder op in hopen te gaan. Of leggen we dat er allemaal naast ons neer? En mag u door genade net met die vrouw ingieten. Dan sta je even met dat kleine flesje. De tranen op je. Deze God is onze God, eeuwelijk altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Oh, nee. Gevoel zegt altijd, dat is dit en dat en zus. En we zijn zo vaak bezig met ons gevoel. Maar geloof, dat zegt iets anders. Geloof, God zegt het. En waar dat geloof zich oefent, daar vindt het houvast. Wat er ook aan gevoelens mogen zijn, in de belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Paulus zegt, en heeft hij het over zijn aanstaande sterven. Wij weten dat indien ons aardse huis, deze tabernakels, wordt afgebroken, wij een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt. Dat is de taal van het geloof. En dat bidden we u van harte en met klem toe. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 147, het zesde vers, 147, 6. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Zegen.